Gemeente, ik zet boven de preek van vanavond met Christus gestorven en opgestaan. Twee gedachten. We gaan ten eerste letten op de oude mens. Vraag en antwoord 89 zegt daar wat over. Wat is de afsterving van de oude mens? Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertoord hebben, die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En de tweede gedachte is dan wel gelet op de nieuwe mens. Dat is vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ik zet boven de preek met Christus gestorven en opgestaan. En we gaan ten eerste letten op wat nou die oude mens is, betekent. En ten tweede gaan we letten op de nieuwe mens. In zondag 33 gemeente gaat het over de bekering. Er zijn twee hele belangrijke woorden in de schrift. Dat zijn de woorden geloof en bekering. Paulus heeft dat onophoudelijk gepreekt. Het geloof in de Heer Jezus en de bekering tot God. Nou, in de catechisme komen die woorden ook voor. Al zouden wij een catechisme en leerboek moeten schrijven, dan hadden we het waarschijnlijk anders gedaan. Dan waren we misschien ook wel begonnen met de ellende, de schepping, de zondeval. En dan zouden we dan een stuk van de verlossing zijn begonnen. Ja, hoe word je daar nou van verlost? Dan hadden wij als antwoord gezegd, dan moet je bekeerd worden. De catechisme doet dat niet. De catechisme die begint in het stuk der verlossing eerst over het geloof te spreken, zondag 7. Wat is een waar geloof? En pas aan het einde hier in zondag 33, dan zitten we al in een stuk der dankbaarheid, dan pas gaan ze spreken over de bekering. In die volgorde, eerst geloof en daarna bekering. Het hoort wel bij elkaar, maar die volgorde. Nou voelt u wel aan dat hier de bekering op de, in de catechismus, in het stuk van de dankbaarheid, in zondag 33, ja, dat het eigenlijk bedoeld is als dagelijkse bekering, heiligmaking in je leven, toewijding, geestelijke groei, om het Bijbels te zeggen. Een hele tijd geleden heb ik al een keer over zondag 33 gepreekt. Toen hebben we gesproken over wat nou die waarachtige bekering is, die eerste bekering. Dat je veranderd wordt, van dood levend wordt. Toen hebben we gezien, kinderen, dat die eerste bekering, dat is drie keer. Dat is inkeer en afkeer van het oude en dan terugkeer naar de Vader, zoals de verloren zoon terugging. Maar hier in zondag 33 gaat het over de dagelijkse bekering, de heiliging beter gezegd, toewijding. De eerste bekering, dat is dat je van koers verandert. En de dagelijkse bekering, hoewel dat geen Bijbelse term is, dat eigenlijk je dagelijks bijstuurt. Als je tot bekering komt, dan ben je er niet. Vaak wordt dat gedacht. Als je echt bekeerd bent, nou dan ben je er. Nee, dan begint het pas. En dan staat er in vraag en antwoord 88, in hoeveel stukken bestaat dan die bekering van de mens? 2, afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe mens. U ziet dat er hier gesproken wordt over twee mensen, een oude mens en een nieuwe mens. Bekering, kinderen, jeugd, dat is net zoiets als verkering. Dan gaat het ook over twee mensen. Hoewel dat vaak dan niet een oud en een jonge iemand is. Maar toch, je hebt met twee mensen te maken. Eén verschil bij verkering, dan gaat het erom hoe je elkaar krijgt. Maar bij bekering gaat het erom hoe je van elkaar afkomt. Hoe nou die nieuwe mens van die oude mens af. Komt. Wat gebeurde er nou op de dag dat je tot geloof of tot bekering kwam? Wat gebeurde er? Er veranderde iets, waar of niet? Daar zijn we het over eens. De dag van mijn bekering is de dag dat Jezus in mijn hart kwam. Ik vrede met God kreeg. Dat ik een nieuw leven kreeg. Vroeger was ik wereldsgezind. Maar nu ben ik een hemelburger geworden. Vroeger was ik haatdragend, maar nu begin ik lief te krijgen. Vroeger, voor mijn bekering, was ik gierig. En nu ga ik zo waarachtig gul worden. Omdat ik iets van de liefde van God heb gezien, die ook gaf. Vroeger was je lui als het ging om de dingen van God. Het was al gauw te veel en te moeilijk en te zwaar en te lang. Maar nu word je ijverig in de dienst van de Heer. Vroeger was je misschien een lastige brandnetel, een bos prikkeldraad. Maar nu ben je wat zachter geworden. Dat kwam omdat je tot bekering gebracht werd. Vroeger had je alleen jij gelijk. Koppig, onbuigzaam. Maar sinds dat jij je knieën voor de Heere Jezus bent gaan buigen, kan je ook je nek buigen voor een ander. Bij bekering verandert er iets. Dat zijn we met elkaar eens, denk ik. Ik denk aan een man die naar me toe kwam en zei, dominee, of de wereld is veranderd, of ik ben veranderd. Maar er is iets veranderd. Dat is waar. Je krijgt een andere blik op de wereld, op de dingen, op de mensen om je heen. Dingen waar je eerst blij mee was, zeg je van, nou ja, dat hoef ik niet meer. En dingen die je vroeger saai vond, zeg je, ja, daar gaat nou juist mijn interesse naar uit. Ik weet niet hoe het komt, maar het is zo. Je krijgt een andere begeerte, een honger en een dorst naar de Heer Jezus en naar het woord van God, om dat te leren verstaan. Je krijgt een andere vermaak. Die pleziertjes van vroeger, het hoeft niet meer. Ik heb in andere dingen mijn lust en liefde gevonden. Je krijgt een andere schat. Vroeger ging je helemaal op en je moest uitkijken of je ging erin onder in je gezin. Mijn gezinnetje, dominee, of mijn kleinkinderen, dat is alles. Nou, als dat echt alles is, dan ben je arm. En je hebt niet meer. Nu zijn het nog schatten hoor, daar gaat het niet om. Maar mijn eigenlijke schat is in de hemel. Er verandert wat. Je ogen kijken anders dan toen je God nog niet kende. Je luistert naar andere dingen dan toen je God nog niet kende. Je voeten komen op andere plaatsen, had je nooit gedacht. En je stem en je tong, kijk eens naar Paulus. Zijn stem en zijn tong gebruikt hij voor zijn bekering om Jezus Christus te lasteren en te smaden en de christenen erbij. Maar na zijn bekering gebruikt hij zijn tong en zijn stem om God te danken en er van Jezus te getuigen. Ziet u, dat is bekering. Nou, dan komt het. Gaat u op het puntje van uw bank zitten. Het wordt pittig. Luister vooral naar wat ik niet zeg. En luister ook naar wat ik wel zeg. Vroeger zeiden de mensen wel eens, een christen is een tweemens. Catechismus zegt, afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. En dat dacht ik vroeger, als je nou tot bekering gekomen bent, een kind van God, dan ben je een tweemens. Die oude mens die sterft langzaam af, afsterving van, dat is een geleidelijk proces, hoe langer hoe meer, dat is de bedoeling. En die nieuwe mens, de opstanding, ja, dat komt dan als het goed is, ja, voor veel strijd en zo, dan moet dat op een gegeven moment meer worden. En nou zeg ik vanavond, in alle bescheidenheid, maar toch ook wel beslist, ik geloof niet dat het waar is. Ik geloof niet dat het waar is. Kijk, nou ben ik niet de enige hoor. Een aantal maanden geleden heeft dominee Simons hier gestaan, heeft over Romeinen 7 een preek gehouden. In dezelfde lijn. Een paar weken geleden heeft dominee Van Vuren op deze plek gestaan. Hele goede preek over Romeinen 6. In dezelfde lijn. Laten we eens gaan kijken hoe dat nou precies zit in de Bijbel. Want we willen toch allereerst Bijbels zijn. En vervolgens reformeerd. Hoe het nou zit in die Bijbel met die oude mens en die nieuwe mens. Nou, u ziet hiervoor een kruis. Kans. En dat hele kruisgebeuren, dat is een heel fundamenteel gebeuren geweest. Als ik aan u zou vragen, wat betekent nou het kruis van de Heer Jezus? Dan zult u allemaal wel zeggen, geleerd uit de Bijbel of geleerd uit ervaring. Dat kruis, dominee, dat wil zeggen dat de Heer Jezus voor mij is gestorven. Voor mijn zonden is gestorven. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij mijn zonden heeft uitgeboet, zodat God mij nu vergeven kan. En mijn schuld en de straf van mijn zonde door hem gedragen is.
En daar hebt u helemaal gelijk in. Prijs de Heer. Maar er is nog een andere kant aan het kruis. Niet alleen dat hij voor mijn zonden is gestorven. Maar nou komt het. Maar ook dat ik met hem gestorven ben. Ik ben met hem gekruisigd. Onze oude mens, wie ik was voordat ik tot geloof en bekering kwam, die is met Christus gekruisigd. En nou ga ik met u, dan moet u maar even meelezen, wat ik nou net gelezen heb in Romeinen 6. In Romeinen 6. Waar staat dat? Er staat in Romeinen 6, en ik zal er nog een paar keer naar verwijzen. Er staat in Romeinen 6, vers 6, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Niet langzamerhand en geleidelijk aan afsterft, wat zondag 33 zegt, maar gekruisigd is. En het gaat nog verder in vers 8, dat wij nu met Christus gestorven zijn. En het gaat nog verder in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Dus die oude mens die is in Christus en met hem aan het kruis genageld. Gestorven, dood en zelfs begraven in het graf van Christus. Calvijn zegt dat terecht overigens. Calvijn zegt met klem dat we dit vers niet mogen lezen. Alsof onze oude mens wel gekruisigd is, maar nog niet helemaal dood en gestorven is. Die oude mens is gekruisigd, gestorven en begraven. Mijn hele oude bestaan, dat zondige ik, dat heeft afgedaan. Dat is met Christus aan het kruis en in het graf gegaan. Bestaat niet meer, het is verdwenen in het graf. God heeft daarmee afgerekend. Het is van het toneel verdwenen. En wanneer is dat gebeurd? Toen de Heere Jezus stierf op Golgotha, in het jaar 33 na Christus, stierf hij niet alleen voor mijn zonde, maar stierf mijn oude ik met hem aan het kruis. Dat is de les van Romeinen 6. En daarvoor in de plaats is er een nieuwe mens gekomen. Namelijk die mens waar Christus het gezag over heeft. Mijn nieuwe ik, mijn nieuwe mens die onder het gezag van de Heere Jezus komt te staan. Ik ben met Christus gekruisigd en ik ben ook met hem opgewekt, zegt Romeinen 6. Vers 4 staat dat, geloof ik. Ik zal het lezen, dan weet u precies waar ik het over heb. Ja, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat Christus, zoals hij uit de dood is opgewekt, ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Er is dus een oude mens en er is een nieuwe mens. Die nieuwe mens, dat is de mens in Christus. Christus in u. Maar wat is nou de oude mens? Nou, de oude mens, gemeente, dat is dit. Dat is Van Kampen, laat ik me op mezelf betrekken, voor mijn bekering. De mens die ik was voordat ik tot bekering kwam. Onder de macht, onder de heerschappij van de zonde. Onder het regime, onder de tirannie, onder de dwangmatigheid van de zonde. Dat is de oude mens. Die oude mens die zou je ook kunnen vergelijken. Je zou er ook kunnen voor zeggen, dat was ik als zondaar. Onder de macht van de zonde. En die oude mens die bestaat niet meer. Wat ik in Adam, in die gevallen, in zonde gevallen Adam, ik ben een nakomeling van Adam. Wat ik in Adam ben geworden, een zondaar. Daar heeft God mee afgerekend aan het kruis. Dat is in de lijn van het onderwijs van Paulus. In Galaten 2 vers 20 die bekende tekst staat. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat oude ik is weg. En Christus leeft in mij. Dat is dat nieuwe. Dat is die nieuwe mens. De heiland staat nu aan het roer van mijn leven. De zonde is in mij niet meer de baas. Of dat nou wereldse zonde is of vrome zonde. Of je nou een beest bent geweest of je bent braaf geweest.
Of je nou een bandeloze of een vrome was. Maar die zonde die heerst niet meer over je. Ik ga dat voorbeeld, ik ga een paar voorbeelden noemen. Allereerst noem ik Paulus. En dan begrijpt u precies wat ik bedoel. De oude mens, dat was Saulus van Tarsen. En dat was een mens, ja, een vrome, wetijverige fariseer. Fanatieke, eigengerechterde fariseer. Saulus van Tarsen. Maar toen de Heere Jezus hem greep in zijn kraag op de weg naar Damascus en hij tot verandering, tot bekering, tot geloof kwam. Wat gebeurde er toen? Moest toen die oude Saulus van Tarsen, hè? Moest die oude mens dan zo langzamerhand in hem geleidelijk aan afsterven? Nee. Nee, toen de Heere Jezus in zijn ingreep op de weg naar Damascus, toen is die Saulus van Tarsen, die is gestorven, die oude mens. En hij werd een nieuw mens, hij werd Paulus, de mens in Christus, die het leven van Christus heeft. U kent misschien dat gezang, Jezus leven van mijn leven en Jezus dood van mijn dood. Nou, dat bedoel ik nou. U kent misschien dat gezang, hoe gaat het ook weer? En in uw kruisdood meegekruisigd sterven. Oude mens, weg, meegekruisigd zijn en herboren op te staan, dat is de nieuwe mens, achter u ten hemel aan. Saulus van Tarsen die leeft niet meer, maar Paulus is het geworden. Een volgend voorbeeld wat Paulus noemt in Romeinen 6, dat is het symbool van de doop. En dan hebben we vanmorgen een mooie doopdienst gehad. Alleen in de tijd van de Romeinen 6, toen ging het nog met onderdompeling onder water. En daar zie je dat symbolisch zo mooi uitgedrukt. Zijn dood en zijn opstanding. He, als iemand tot geloof en bekering komt, dan wordt dat symbolisch uitgedrukt. Doordat dan die oude mens, die gaat kopje onder in het watergraf. Het water sluit zich boven je, die oude mens die wordt begraven door de doop, in de dood van Christus. De doop is een watergraf. En dan komt die nieuwe mens aan de andere kant, komt eruit. Om voortaan in nieuwheid van het leven achter de Heere Jezus aan een nieuw leven, een opstandingsleven te beginnen. Dat oude bestaan, dat eertijd, dat verleden, dat is weggedaan. Ik ga het nog een anders voorbeeld geven. Je ziet dat bij de Israëlieten in de Rode Zee. De Israëlieten die waren vroeger slaven van Farao in het Oude Testament. Onder het juk van de tirannie van Farao. Gebukt bij tichelstenen neer waar ze een juk moesten dragen. En dan worden ze door de Heer Jezus, dan worden ze door God verlost door het bloed van het lam. En dan gaan ze door de Rode Zee, een beeld van de doop. Allen door de Rode Zee. Dan komen ze aan de overkant van de Rode Zee. Dan is de brug opgehaald. Kunnen ze niet meer terug. Dat hele oude leven, dat is afgelegd. Dat leven van de slavernij, dat zuchten in Egypte en in de farao, de tirannie. En ze zijn nu voortaan vrije mensen geworden. Er is wat veranderd. Er is fundamenteels veranderd. Geen slaven meer, maar we dienen nu een nieuwe meester op weg naar het beloofde land. Die zee was als een graf waar dat oude voorheen eertijd voorgoed wegging. En ze in nieuwe mensen achter Mozes in het beloofde land mochten gaan. Nou, dat is volgens mij het Bijbelse onderwijs over de oude en nieuwe mens. Praktisch. In de kerkgeschiedenis, ik geloof dat het volgens mij al eens een keer genoemd heb, maar ik ga het nog een keer noemen in dit verband. Kerkgeschiedenis hebben we de grote Augustinus. En van Augustinus is bekend dat een van zijn vorige vrouwen waarmee hij samen woonde, voor zijn bekering had hij een losbandig leven, Augustinus. En een van zijn vorige vrouwen waarmee hij samen woonde, die kwam hem tegen nadat hij tot geloof en verandering gekomen was. Hij was een soort prostituee, een publieke vrouw. En die zei Augustinus, hey Augustinus, kom eens. Ken je me nog? Ik ben die en die. En Augustinus die liep gewoon door. Net alsof hij het niet hoorde. Die zei, Augustinus! Hé,
En nog een keer.
Hij liep gewoon door en op een gegeven moment stond hij stil. En hij keerde zich om en hij zei tegen die vrouw, ik zie wel dat jij het bent, maar ik ben het niet meer. Die oude Augustinus is dood. En er is nou een nieuwe Augustinus die onder het gezag van Jezus Christus staat. En hij liep door. Voelt u? Dat is nou het verschil tussen het oude en het nieuwe. Er staat in het onderwijs van Paulus in 2 Korinthe 5. Zo wie dan in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nieuw. Het oude is voorbij gegaan. Weg. Niet langzamerhand tot af. Weg. En het is alles nieuw geworden. Ik ga nog een stap verder. Niet alleen die oude mens die is weg. Maar als u nou tegen me zegt, ben je nou nog een zondaar? Dan zeg ik, goed luisteren. Nee, ik ben geen zondaar meer. Ik ben geen zondaar meer. Hebt u Romeinen 6 nog voor u? Dan moet u eens kijken naar Romeinen, een hoofdstuk daarvoor. Romeinen 5 is 8. Romeinen 5 is 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Nou, als taal zin heeft, betekenis heeft, als ik zeg toen ik een kind was, toen handelde ik als een kind. Dan zeggen we, ja, dat is logisch, want toen was je een kind, maar dat ben je nu niet meer. Als Paulus zegt, toen ik, voordat ik predikant werd, was ik student. Ja, was, maar nu niet meer. En dan zegt Paulus hier, Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren, dat wil zeggen, maar nu niet meer. Ik ben geen zondaar meer. Wat ben je dan wel? Nou, wordt spannend. Ik ben er wel. Weet je wat ik ben? Ik ga het eerst zeggen en dan ga ik het uitleggen. Hebt u ooit... Weet je wat ik ben? Ik ben geen zondaar meer. Ik ben een geliefd kind van de Vader geworden. Dat ben ik. Als je de brieven van Paulus leest, hè, die hij schrijft aan de gemeente, aan de christenen. Heb je ooit wel eens gelezen dat hij schrijft aan de zondaren in de gemeente van Korinthe? Hij schrijft aan de heiligen van de gemeente. Geen zondaar meer, ze zijn heilig geworden in Christus. Dat is hun positie, hun status geworden. Mijn status is niet meer dat ik zondaar ben, maar dat ik een koninklijk kind ben door de Vader bemind. Want wat is een zondaar? Een zondaar is iemand die onder de macht, onder de zeggenschap, onder het juk van de zonde leeft. En zo was het voor mijn bekering, maar daarna is er wat veranderd. Ik ben daarvan verlost. Ik sta niet meer onder het gezag van de vrome of van de wereldse zonde. Ik sta onder het gezag van de Heer Jezus. Geen twee mens, nee, dat ben ik niet meer. Ik ben een nieuw mens geworden in Christus. Zo wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Geen arme zondaar tot mijn dood, nee, geen zondaar. Mijn positie is anders geworden. Maar, ik moet er wel bij zeggen. Ik zeg niet, ik ben geen zondaar meer, dat zeg ik wel. Maar ik zeg niet dat ik geen zonde meer doe, dat is wat anders. Dat is wat anders. Ik heb niet meer de status van zondaar zijn. Maar ik doe helaas nog wel zonde. Ik heb nog het boze vlees in me. Of de zondige natuur. Ja, dat is wat anders. Ik ben geen zondaar meer, maar ik doe helaas nog wel zonde. Want al zou ik zeggen dat ik geen zonde doe, dan misleid ik mezelf. Dan is de waarheid niet in mij. 1 Johannes 1. Dus geen twee mens meer. De schrifter zegt trouwens ook nooit dat een gelovige, dat de oude mens nog in hem is. Dat zegt de schrift niet. Die oude mens is niet meer in mij. Wel het vlees in mij. De zondige natuur, dat is wat anders. Ik ben geen arme zondaar tot mijn dood. Dat moet u niet zeggen. Want als u dat zegt, en dat is natuurlijk al heel vaak gezegd in onze gereformeerde gezinden. Maar als je nou echt naar de Bijbel wil luisteren, ik geloof dat dat niet goed is. Dat je twee fouten maakt.
Ten eerste doe je tekort aan de radicaliteit van de zonde. Hoe vreemd dat ook klinkt. Maar als je zegt dat je arme zondaar blijft, zuchtend onder het juk van de zonde. Dan neemt u dus, dan is de radicaliteit van de zonde nog niet tot u doorgedrongen. God laat ons niet voortmodderen tot aan het eind van ons leven als kind van God. God heeft die zonde radicaal veroordeeld en gekruisigd op het kruis. Toen Jezus stierf. En ten tweede maakt u een fout als u zegt dat u arme zondaar blijft tot uw dood. Dan maakt u een fout. Dan doet u tekort aan de radicaliteit van de genade van Christus. Die genade van de Heer Jezus is zo groot. Dat hij ons een nieuw schepsel gemaakt heeft in Christus. Het oude is voorbij. En als je zegt, ja, maar we blijven arme zondaar. Dan beledigt u eigenlijk de Heer Jezus en zijn werk. Zo staat het ervoor. En zo is het. Nu ga ik je nog wat uitleggen. Ik zei, er is dus een verschil tussen die oude mens en het vlees. Ik ga dat zo uitleggen. Voor mijn bekering was ik de oude mens van Kampen. En ik had de zondige natuur, het vlees, nog in mij. Let op het woordje zijn en hebben. Ik was de oude mens en ik had het vlees in me. Na mijn bekering ben ik de nieuwe mens in Christus. En heb ik nog steeds de zondige natuur in mij of het zondige vlees in mij. Alleen. Dat zondige vlees, dat is niet meer de baas. Dat kenmerkt mijn bestaan niet meer langer. Een christen die heeft nog steeds het zondige vlees in zich. De zondige natuur in zich. Dat is onverbeterlijk slecht. Dat is waar. Dat blijf ik tot in mijn dood met mij omdragen. Dat is waar. En dat zondige vlees, dat kan toch zo weer uit gaan lopen in mijn leven. En daarom moet ik dat afkappen, daar geen gehoor aan geven. Maar ik ben een nieuw mens. Dat is veranderd. Mijn status is veranderd. Nou, we hebben de afgelopen donderdag op de cursus hebben we daarover zitten praten, zitten bomen. Resultaat is dat er weer twee banken gevuld zijn vanmiddag. Kijk, een voorbeeld. Ik heb hem donderdagavond ook genoemd. Je zou het zo kunnen vergelijken. En dan zou ik het voorbeeld willen noemen van een oude baas die heel zijn leven schipper is geweest. Heel zijn leven gevaren heeft. En die wil op een gegeven moment zijn schip gaan verkopen. Maar de voorwaarde is wel, ja, hij is al een oude man en ik wil wel graag op mijn scheepje blijven. Zo ergens een hutje ergens onderin. Maar kan ik daartoe blijven tot aan mijn dood. En voor de rest dat schip, dat verkoop ik. Hutje voor mezelf, heb ik genoeg aan. Nou, hij mag er dan wel blijven wonen en blijven aanwezig blijven. Maar hij mag zich natuurlijk voor de rest nergens meer mee bemoeien. Dat is logisch, hè. Als je het verkoopt aan een ander, dan ben je zelf de baas niet meer. En nou, er is op een gegeven moment een jongen en die koopt dat schip. Hij wordt dus de jonge kapitein. Gaat naar de notaris, dan wordt het allemaal vastgelegd en de koopakte wordt gesloten en zo. En op een gegeven moment zijn de handtekeningen geplaatst. En op een gegeven moment zegt die notaris tegen die jonge kapitein. Hij zegt, luister, nou ben jij de baas. En dan moet je niet meer naar die oude baas luisteren die daar ergens onder in een hutje zit. Jij bent er, maar het is jouw schip. Nou, de jonge kapitein gaat varen. Gebeurt er, een poosje. Steekt die oude baas die steeds zijn kop uit de kajuit. Hé, joh, dat moet je anders doen. Ik heb ervaring, ik zou het zo en zo doen als ik jou was. Ja, en die jonge man, die denkt, ja, die heb ik wel gelijk, die man. En hij luistert naar die oude baas. Ja, wat gebeurt er? Op een gegeven moment steekt die oude baas zo vaak zijn kop buiten het raam, dat die jonge kapitein er helemaal niks meer over te vertellen heeft. Hè, die jongen die heeft er helemaal niks meer over het schip. En het is zijn eigen schip. Ja, hij laat zich toch overroelen door die oude kapitein. Ja, en daar voelt hij zich natuurlijk ongelukkig bij.
En op een gegeven moment dan houdt hij dat niet meer. Dan gaat hij terug naar de notaris. Hij vindt zichzelf zielig en hij gaat huilen naar de notaris. Zegt ja, hoe zit het nou? Ik heb het toch, het is al mijn schip. Ja, zegt die notaris. En het is ook jouw schuld dat het zo ver gekomen is. Kijk, die oude baas, dat is niet de schuld van die oude baas, want die kan niet anders. Maar het is jouw schuld. Als hij nou weer begint om te zeggen, ik zou het zo en zo doen, dan moet je gewoon wapperen met de koopakte. Moet je zeggen, en dan moet je zeggen, nou moet je mond houden, terug naar je kajuit. Want dat schip is van mij en niet meer van jou. Je hebt er niks meer over te vertellen. Hier staat het. Jij blijft gewoon in je hutje zitten. Geef hem geen gelegenheid meer. Luister niet meer naar hem. Hij heeft er niets meer over te vertellen. En die oude baas weet heel goed wat er in de koopakte staat. Dan moet hij luisteren. Nou gemeente, dat vind ik een mooi voorbeeld. Zo is het met ons levensschip. De oude mens, dat was schip met die oude baas. Compleet oude mens. Die bestaat niet meer, want het is overgegaan naar een nieuwe. Maar die oude baas, daar zou je kunnen zeggen, die oude baas op zichzelf, die oude kapitein, dat is mijn zondige natuur. Dat zit nog wel ergens in me. Ook als kind van God, dat zit nog ergens in me. Diep in mijn hart. Nog steeds. Ik ben niet meer onder de macht van de zonde. Het beheerst me niet meer. Het bestuurt en bepaalt me niet meer. Nee, het is overgegaan in de handen van een ander. Ik heb de heiland het roer in handen gegeven van mijn aardse levensschip. Behoort hem toe. En als dan die oude natuur, dat zondige vlees, er toch weer eens uit wil komen en mijn leven weer wil gaan dirigeren, dan zeg ik, dan wijs ik op de koopakte. Gekocht en betaald door het bloed. Je hebt niks meer over te zeggen, zonde. Je hebt niks meer over me te vertellen. Ja. De notaris als de Heilige Geest. En de koopakte als de Heilige Schrift. En je mag tegen de zonde zeggen, mijn leven behoort niet meer aan jou toe, maar ik behoor aan Jezus Christus toe. Hou je koest en blijf in je hut. Die jongen stond in zijn recht. De zonde heeft geen zeggenschap meer over ons. Er staat in Romeinen 6 vers 7, want die gestorven is, die is rechtens vrij van de zonde. Gerechtvaardigd voor de zonde. Rechtens vrij van de zonde. De zonde heeft geen zeggenschap meer over mij. En de nieuwe mens, dat is het bootje met de nieuwe kapitein. En elke keer als ik weer naar die oude baas luister, dan ben ik een vleeselijk christen en geen geestelijk christen. Dat is de strijd van Romeinen 7. Ja. Nou, hoe werkt dat dan praktisch? Hoe werkt dat dan praktisch? He, als die oude baas weer de kop opsteekt, onreinheid en boosheid en drift en toorn en getwist, he, dat is dat roepen van die oude kapitein. Hoe werkt dat nou heel praktisch? Zegt Paulus in Romeinen 6 vers 11, dat is praktisch. Hij zegt, houd u dan voor de zonde dood, maar voor God levend in Christus Jezus. Houd u voor de zonde dood. Dat is praktijk. De positie is dat ik in Christus gestorven ben. Dat is mijn positie. Op Golgotha is dat gebeurd. Objectief. En toen ik tot geloof kwam, is ook mijn oude mens, werd het voor mij subjectief waar. En hoe werkt dat nou in de praktijk? Houd u voor de zonde dood. Als die oude kapitein weer wat roept, net doen of hij niks zegt. Luister niet naar hem. Houd u voor de zonde dood. En dat is meer dan net doen alsof. Nee, wees er vast van overtuigd. Die oude mens, jouw oude ik bestaat niet meer. Er wordt wel eens gesproken in onze kringen dat je moet blijven vechten tegen je oude mens. Als je nou goed geluisterd hebt, dan zegt u, dominee, dat kan helemaal niet. Precies, want die oude mens is een lijk, is dood, gestorven en begraven in het graf van Christus. Het kan helemaal niet. God heeft daarmee afgerekend. U bent dood voor de zonde van de wereld. Er was eens een jonge christen. En die had daar toch wel veel moeite mee. En die jonge christen die vroeg op een gegeven moment aan een oude ervaren christen. Ja, wat betekent dat nou? Dat je voor de zonde en voor de wereld dood bent. Ik vind dat zo moeilijk te vatten. Nou, toen zei die oude ervaren christen, die vader in Christen, die zei tegen die jongeman, dan moet je naar het kerkhof gaan, naar de begraafplaats. En dan moet je tot de doden, moet je hard roepen dat ze uit de graven komen. Ja, zegt die jonge christen. Ja, dat kan ik net zo goed niet doen, want ze komen toch niet. Juist. Nou, dan moet je nog een keer naar de begraafplaats gaan. En dan moet je ze heel hard roepen en dan moet je ze aanprijzen. Je moet ze allerlei mooie beloften doen. Ja, zegt die jonge christen. Ik kan het wel doen, maar ze komen toch niet. Ja, en dan moet je nog een keer naar de begraafplaats gaan. En dan moet je die doden, moet je hard gaan uitgaan schelden. En gaan dreigen. Ja, zegt die jonge christen. Dat heeft geen zin, want ze zullen dat toch niet horen. Juist, zei die oude ervaren man. Leer dan van de doden deze les, wat het betekent om voor de zonde en voor de wereld dood te zijn. Als de stem van de wereld je roept, ben je dood. En als de stem van de wereld je lokt en je prijst en je vlijt, ik ben dood, ik ben doof, net als Augustinus, ik loop door. En als de wereld je dreigt en vervolgt en uitschuilt, ik beweeg me niet meer, ik volg het niet meer, ik laat me niet intimideren, want ik ben dood, doof, ik ben een lijk voor de wereld. Dat is het. Eigenlijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die dood zijn door de zonde. Dat zijn mensen die niet tot bekering zijn gekomen. En je hebt mensen die dood zijn voor de zonde. En dat zijn christenen. Dat zijn die nieuwe mensen, de nakomelingen van de Heer Jezus, van de laatste Adam. Ik ga nog één stap verder. We hebben het ook over gehad in de cursus. Het kwam mooi overeen, donderdag en nu. Toen hebben we de vraag overdacht, moet je nou vechten tegen je zondige vlees? Moet je daar nou tegen vechten? En het antwoord was dat iedereen gaf ja, en ik zeg nee. Moet je nou vechten tegen dat zondige vlees? Moet je nou vechten tegen die oude kapitein? Zo'n jonge kerel en zo'n oude kapitein. Moeten die nou een robotje gaan vechten met elkaar? En wie nou de sterkste is? Ik geloof niet dat dat Bijbels is, mensen. Weet je wat die jonge kapitein moet? Die moet met de achter gaan wapperen. Jij hebt geen zeggenschap meer over mij. Er staat in Romeinen 6... Zo heerst de zonde niet langer in u. Gij zijt niet meer onder de wet, gij zijt onder de genade. De zonde zal over u niet meer heersen. Zijn macht is gebroken. Hij is ineffectief gesteld. Vechten tegen de zonde. Nee, dat moet je niet. Ja, dominee, je had er niet verteld dat je dan aan de zonde moet toegeven. Nee, natuurlijk niet, dat bedoel ik ook niet. Wat dan? Vechten tegen de zonde. Nou, heb je het wel eens geprobeerd? En? Is gelukt? Nee, niet gelukt. Ik weet zeker dat u allemaal zegt van ja dominee, dat is nou mijn strijd. Ik probeer het de hele tijd en dan heb ik weer eens een indrukwekkende zondag gehad. En dan gaat het één dag goed, maandag en dinsdag mag ik weer helemaal terug. Dat is Romeinen 7. Ja, kan ik me zo in verplaatsen. Hè? Als ik het goede wil doen, dat wil ik wel. Dat is een teken dat je wederom geboren bent, dat je God wil behagen. En je wil het. En dan komt dat kwade mee, dat is die kapitein van je zondige vlees. En dan gaat dat strijden en botsen en dan word ik toch weer overwonnen door het kwade. En dan lig ik weer. Vechten tegen de zonde. Mensen, wat worden er ongelukkig van? Als je geconcentreerd bent op een bepaalde boezemzonde en je probeert er tegen te vechten, dan moet je het proberen. Dan denk je bij jezelf, dan ga ik heel de dag niet. En vult dan uw boezemzonde in. Dan probeer je heel de dag dat en dat niet te doen. En dan zit je heel de dag aan die ene zonde te denken. En dan heb je de avond gehaald en dan de andere ochtend. Des te harder vallen weer terug. De praktijk. En als je je te veel door die praktijk laat leiden, weet je wat je dan zegt? We blijven arme zonders tot onze dood. Het wordt nooit wat, het was nooit wat, het is nooit wat, het zal nooit wat worden ook. Maar dat is niet de Bijbelse positie, mensen. Ik zal u wel nog wat mee vertellen. Als ik de brieven van Paulus probeer gehoorzaam te beluisteren, dan zie ik dat de strijd met het vlees in ons, dat het helemaal niet in de Bijbel wordt genoemd zelfs. Weet u dat?
Er wordt wel gesproken over de strijden rondom ons. Wij hebben een wapenrusting gekregen, niet om te strijden tegen die oude kapitein, want die blijven tot allemaal dood. Maar om te strijden tegen de machten, tegen de geestelijke boosheid in de lucht, om ons, maar in ons niet. Houd u voor die zonde in je dood. Geef daar niet meer aan toe. Hou je voor die zonde dood. En, zegt Paulus, en voor God levend in Christus. Wat moet je dan doen tegen de zonde in je dominee? Weet je wat je daar tegen moet doen? Niet vechten. Niet toegeven. Hou je voor die zonde dood en voor God leven. Maar laat je niet vechten, maar laat je vullen met het positieve. Laat je gedachten vullen met wie God is. Wie de Heer Jezus is. Met zijn woord, met zijn geest. En als je gedachten, je hart geconcentreerd is op het positieve, op hem. Dan krijgt de zonde geen kans. Dan kom je aan die zonde niet meer toe. Als je je richt op het positieve, op wie God is, wie de Heer Jezus, wie de Heilige Geest is. Dan ben je met positieve bezig. Dan ben je niet heel erg geconcentreerd op die ene zonde. Als goede wil doen, kwade erbij. En dan kom je maar niet bovenuit. Dan wil je het zelf doen. Ik vechten tegen die oude baas. Nee. Wapper met de akte. De naam van de notaris. En kijk naar de Heilige. Kijk naar God. En kijk naar de Heer Jezus. Dat is heiliging. Ik vind het zo mooi in Romeinen 6, zelfs nou gaat het over de opstanding van de nieuwe mens. Daar ben ik het nou weer wel mee eens in de catechismus. Die afsterving van die oude mens, die term, dat heb ik hopelijk goed uitgelegd. Ja, dat dekt niet helemaal de Bijbelse lading. Maar die opstanding van de nieuwe mens, vraag 90, dat is weer wel heel Bijbels dekken. Dat wil dat zeggen, die opstanding van de nieuwe mens. Nou, dat werkt Romeinen 6 ook uit, heel praktisch. Hè? Dan zegt hij, hou je voor God levend. Voor de zonde dood, maar voor God levend in Christus. En stel je leden, je lichaam, je ledemaat in dienst. Niet meer van de ongerechtigheid, maar van de gerechte. Voor God. Geef hem heel je leven, heel je lichaam. Heer, ik wil u dienen met alles wat ik heb en alles wat ik ben. Dat is heiliging. Positief op hem gericht. Er is een prachtig mooi voorbeeld van George Müller. Dat is dan precies wat ik bedoel. George Müller. George Müller, dat was een man. Die in de 19e eeuw was een kind van God. Groot in Gods koninkrijk. En die heeft heel veel gedaan voor weeskinderen en zo. En die heeft miljoenen ponden sterling uit van de hemel afgebeden. Leefde uit de hand Gods. Die had een innig gebedsleven. George Georg Müller eigenlijk. En op een gegeven moment werd aan Georg Müller gevraagd naar het geheim van zijn leven. In zijn vruchtbare dienst aan God. En weet je wat hij zei? Hij zei, er is een dag geweest dat ik stierf. Dat ik echt stierf aan Georg Müller. Ik stierf aan mijn opvattingen, ik stierf aan mijn voorkeuren, ik stierf aan mijn smaak, ik stierf aan mijn wil. Ik stierf zelfs aan de wereld, aan de goedkeuring van de wereld en aan de afkeuring van de wereld. En ik stierf zelfs aan de goed en de afkeuring van mijn broeders en mijn vrienden. En sindsdien heb ik alleen mijn best gedaan, positief, om de goedkeuring van God te ontvangen. Dat is heiliging. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Eens en voorgoed en voor altijd op hem gericht. De nieuwe mens die wandelt in het leven met hem, opgewekt tot een nieuw leven. En dat krijgt handen en voeten, dat krijgt concreet gestalte, dat ik mijn hele wezen, mijn hele hebben en houden in zijn dienst stel, al de leden van mijn lichaam. Ook dat noemt Paulus in Romeinen 6. Stel dan de leden van je lichaam in dienst van God, mijn ogen. Vroeger was je misschien wel verslaafd aan porno, die ogen. En dan ga ik heel de dag proberen om dan... Nee, die ogen niet meer zo probeer. Nee, die ogen op de Heer Jezus gericht. Ik vul me met de glorie van zijn wezen. Vroeger die oren van jou, wat je nou in je iPod had zitten. Ja, nee. Weg. En ik vul mijn oren met het goede. En mijn mond. Mijn mond zal zijn tot zijn eer. En mijn geslachtsorganen. Vroeger. Je hebt misschien wat vriendinnetjes en wat contacten gehad. Het weekend stappen. Leefde helemaal los. Iedereen deed het. Kon je erover meepraten. Zo losvast. Zelfs je geslachtsorgaan in dienst van God. En je handen en je voeten hem gewijd. Take my life. And let it. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan u Heer. Positief. Neem mijn handen, maak ze sterk. Trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Positief gewild. Niet van, maak dat mijn lippen nooit meer zullen zonder of nooit geen rare dingen meer zullen zeggen. Maar maak mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Positief. Neem mijn stem op, dat mijn lied u, mijn koning, hulde biedt. Stel je leden niet meer telkens weer opnieuw in de dienst van de zonde, maar jezelf, ogenblikkelijk, eens voor altijd, voorgoed, niet langzaamaan, geen proces, maar ogenblikken, eens en al, één voorgoed, in dienst van God. De bekende Chinese prediker Watchman Nee, jarenlang in de gevangenis gezeten, prachtige boekjes geschreven, ook zijn grote in Gods koninkrijk, die zat een keer in de trein, China, hè? Die zat een keer in de trein. Op een gegeven moment, ja, urenlang op die trein mee. En op een gegeven moment zat hij naast een gezelschap van vier mensen, vier, vijf mensen. En die waren aan het pokeren. Een kaartspel aan het doen. Toen vroegen ze aan Watchman Nee, hey, doe je mee? Toen stak Watchman Nee zijn handen naar voren. Toen zei hij, ja, deze handen die zijn niet meer van mezelf. Die zijn van mijn meester, Jezus Christus. Toen ging hij aan het evangelie uitleggen. Nou kijk, dat bedoel ik nou. Dat je nou je leden stelt in dienst van de meester. Dat is een nieuw mens. Ja. Ja. Dat kan zelfs met één vinger. Ik heb ooit eens gelezen, ik dacht dat ik ooit een boom was. Dat er een Rus, jaren geleden, dat een Russische christin was. Die had zwaar MS. Helemaal verkromd, misvormd haar lichaam. Nou, de geheime politie die liet haar maar gaan. Dat was toch een zieke wrak. En ze had één vinger, hè, die kon ze nog gebruiken. En wat deze? Haar man zorgde voor typvelletjes als een ouderwets typemachine. En met één vinger heeft ze tik, 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 tik. Heeft ze hele boeken van Billy Graham en zo, was meneer en al die mannen. Heeft ze hele boeken kunnen vertalen in het Russisch, in die streektalen die ze kende. En die boeken, al biddend tikten ze die boeken over. Vertaalden ze die boeken de taal. Al binnen deze raam. En God heeft die boeken gezegend voor duizenden. En toen Corrie ten Boom haar opzag. Waarin ze naar de toe. Ze pakte ze die verkromde hand. Toen gaf ze een kus op die wijsvinger. Eén vinger tot eer van God. Eén vinger. Ter ere van hem. Nou. De oude mens en de nieuwe mens. Ik eindig met een laatste tekst. Daar ziet u precies hetzelfde. Een laatste bewijstekst. Schrift met schrift vergelijken. Je hoeft hem niet op te zoeken, ik zal hem voorlezen. Hij staat in Colossenzen 3 vers 9. Lieg niet tegen elkaar, omdat u uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk. En dat u aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Omdat je die oude mens hebt uitgedaan, als een oud vod. En dat is gesymboliseerd in de doop, weg, het hele oude vroegere leven. En die nieuwe mens als een stralend wit kleed. Het aangedaan. Gij hebt Christus aangedaan. En dan mag ik voortaan wandelen als een christen. Als een heilig en geliefd kind van God. Dat onreine vod is weg. Begraven door de doop in de dood. En ik ben vernieuwd naar het beeld van mijn verlosser. Het oude dossier, dat is niet langzamerhand, dat is voorgoed afgesloten. En ik mag op een schone lei beginnen. En wat is dan positief heiliging? Dan zegt Paulus ook in Colossenzen 3, exact dezelfde les, alleen met andere woorden. Als je nou uitgedaan hebt die oude mens en aangedaan hebt de nieuwe mens. Positief. Zoek dan, daar gij met Christus opgewekt zijt, hoofdstuk 3 vers 1, daar gij met Christus opgewekt zijt, nieuwe mens, zo zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. En bedenk de dingen die boven zijn. Laat dat nieuwe leven in je tot ontwikkeling komen, zodat Christus gestalte in je krijgt. Doet dan aan, vers 12, als uitverkorene Gods, heiligen en beminde, niet als arme zondaars. Doet dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminde, de innerlijke ontferming, barmhartigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid, zodat je steeds meer de karaktertrekken van de Heere Jezus in je leven gaat vertonen. Dan ben je een nieuw mens, dan word je een volwassen christen zoals God dat bedoeld heeft. Maar dan ben je niet meer gericht op dat langzaam geleidelijke af van die oude mens en die strijd. Maar je bent gericht op, dan laat je je vullen door wie hij is. En onderweg, oh ja, onderweg krijgen we te maken met die oude kapitein. Die brult nog wel eens. En die probeert er nog wel eens uit te komen. Maar daar ben ik niet meer op gericht. Als die eruit komt, kap ik het af. Dood de leden die op de aarde zijn. Hou je doof voor hem. Dan kap ik het af. Maar mijn inhoud en het doel van mijn heiliging is gericht te zijn op Christus. De nieuwe mens. Dat ik de karaktertrekken van de Heere Jezus mag vertonen. Vanuit het positieve. Daar gij met Christus opgewekt zijt. Zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn. Want, Colossenzen 3 vers 3. Gij zijt gestorven, oude mens. En uw leven is met Christus verborgen bij God. Amen. We gaan zingen Psalm 52 vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien. Psalm 52 vers 6.